Hallo, welkom bij de podcast Hilversumse Politiek. En die gaat over de Hilversumse politiek. We zitten in de kamer van een wethouder. Dat vind ik altijd een bijzondere. Deze kamer, ik zal zo zeggen wie het is. Deze kamer die hangt vol met een landkaart van Hilversum. En daarachter nog een uitzoom van, ik denk dat het Noord-Holland is. Hier wat tekeningen van een project. En aan de andere kant achter het bureau een kunstwerk en een klok. Die staat op 3:30, want het is 8 februari, donderdagmiddag 3:30. We zitten in de kamer van de wethouder van een van de twee Karens. Wethouder. We hebben twee Karens, wethouder van Hart voor Hilversum. We hebben in totaal trouwens 5 wethouders. Eentje van de VVD, en eentje van GroenLinks en eentje van de CDA. En we hebben 2 wethouders van Hart voor Hilversum. Karen Walters, daar zitten we niet. We zitten bij Karen van Hunnik.
We hebben het eigenlijk heel erg nodig in Hilversum dat de onderwijsbesturen solidariteit voelen.
Worden jullie vast door elkaar gehaald eigenlijk, of niet?
Nou, wij zeggen altijd Karin W en Karin H of Karin VH.
Karin VH, Karin H.
Ja,
okay.
Dat doen wij.
Karen H, daar zitten we, die kamer, ja. daar praten we over, daar praten we mee.
Aan en
we
hebben. Aan de vijver. Mooie balkonnetjes.
Voor het eerst in onze geschiedenis is er ook een woordvoerder aan tafel, die heeft beloofd niets te zeggen. Dus ik ga haar ook niets vragen. Zodra we wat gaan horen, dan komen we er weer op terug. Maar tot zover gaat het goed. Naast mij Frans van Os en voor mij de beruchte of beroemde lijst van 10. De 10 vragen waar we vanmiddag in een uur tijd doorheen gaan. Te beginnen bij vraag 1, dat is duidelijk. En we eindigen met de beruchte vraag 6, 7, 8, 9 en 10. Maar dat doen we pas aan het eind. Frans, welkom.
Dank je.
Aan jou. We schuiven een beetje met de microfoon.
Dat we zitten wat ver van elkaar, maar dan moeten we even oplossen. Zo, dat is nu opgelost. Okay. Dan is die microfoon ook gedeeld. Nou, we beginnen maar heel eenvoudig met wie is Karin van Hunnik? Wat is je afkomst? Waar ben je geboren? Wat heb je gestudeerd en dergelijke? Wat heb je daarvoor gedaan? Mm-hmm. Dat soort dingetjes. Misschien wil je wat onthullen over je privéomstandigheden. Doe maar wat.
Ja, nou leuk, dankjewel. Nou, zoals gezegd, ik ben Karin van Hunnik en ik woon in net over de grens van Nieuw-Loosdrecht. Ik ben 33 jaar getrouwd deze maand met Paul. En ik heb 2 kinderen van rond de 30 en inmiddels 2 kleinkinderen. Wat kan ik nog meer vertellen? Ik ben in Hilversum geboren, dat vind ik eigenlijk wel een heel belangrijk feit. En ik heb hier mijn jeugd doorgebracht totdat ik, nou eigenlijk ook nog wel tot begin 20, totdat ik ging studeren in Utrecht. Ik heb in Hilversum nog een tijd als...
Wat heb je gestudeerd in Utrecht?
Ik heb Nederlands recht gestudeerd.
Nederlands recht?
Ja, klopt.
We hebben hier te maken met een juriste, begrijp ik?
Dat klopt, ja.
Oké, goed.
En ik heb voordat ik ging studeren nog 4 jaar in het destijds diaconessenhuis gewerkt als röntgenlaborant. En ik wilde eigenlijk arts worden, maar ik ben toch uiteindelijk, nadat ik een paar keer was uitgeloot, rechten gaan doen. Maar ik ben wel afgestudeerd in gezondheidsrecht en jeugdrecht. En vervolgens ben ik advocaat geworden, want tijdens de lessen practicum privaatrecht kreeg ik echt het vuur om, echt het mooiste vind ik nog steeds wel eigenlijk een heel mooi beroep, om advocaat te worden. En dat heb ik 4 jaar gedaan. En daarna ben ik naar Amsterdam gegaan, want ik werkte in het arrondissement Rotterdam. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan en terechtgekomen bij Delta Lloyd Verzekeringsgroep. En daar ben ik directeur rechtsbijstandsverzekeringen geworden. Nou, dat heb ik een flinke tijd gedaan. En vervolgens ben ik via een omweg terechtgekomen bij de financiële toezichthouders, de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Dat is even in een nutshell, want ik kan nog veel meer vertellen, maar ik denk dat dit wel een aardige intro is.
Oké, en daarna ben je, zeg maar, op een gegeven moment ben je wethouder van Laren geworden.
Ja.
En nou, eigenlijk kort daarop wethouder van Hilversum, dan hebben we het toch ongeveer rond, denk ik.
Nou,
niet helemaal.
Niet helemaal, want ik ben wel eerst in de steunfractie van D66 werkzaam geweest, actief geweest in Laren.
Ja.
Daarna ben ik voor hard benaderd door Larens Behoud. om raadslid te worden. Dat heb ik gedaan. En vrij snel, vrij snel daarna ben ik wethouder geworden in Laren voor Larens Behoud, omdat ik tweede op de lijst stond.
Oké. Ja. En hoe is het wethouderschap? Is het leuk? Is het vermoeiend? Is het belastend? Noem eens wat op.
Jeetje, het is een hele diverse functie, hè? Je doet van
vertel
alles.
Vertel eens wat diverse dingen dan.
Ja, je bent heel actief in het contact met de partners in de stad waar je mee te maken hebt. Bijvoorbeeld de onderwijsbesturen. Dus daarin heb je heel veel contact naar buiten. Maar je bent natuurlijk ook heel actief hier in huis met het voorbereiden van allerlei stukken. Als je vraagt aan mij, hoe ervaar je het als wethouder? Dan zeg ik van, het is zo divers. En soms is het best wel zo dat je denkt, nou, dit is best pittig. Maar het geeft je aan de andere kant ook heel veel energie.
Hoeveel tijd ben je er dan kwijt?
In de week? Nou, ik ben toch wel 3-4 avonden in de week aan het werk. En ook in het weekend nog wel met bijvoorbeeld dingen. Wedstrijden openen voor sport of wat dan ook.
Welke eigenschappen,
veel tijd.
Welke eigenschappen heeft een wethouder nodig eigenlijk?
Ik denk dat je heel flexibel moet zijn. Veel energie moet hebben. Anderen iets moet gunnen. Veel echt bereid moet zijn om je te verplaatsen in de positie van anderen. Op allerlei niveau. Dus je moet schaken op heel veel verschillende schaakborden. En dat vind ik wel, denk ik, het meest kenmerkende ook van deze job.
Wat is het moeilijkste van die serie die u noemt?
Wat ik het moeilijkste vind?
Ja.
Wat vind ik het moeilijkste? Dat vind ik eigenlijk moeilijk te zeggen, want ik vind eigenlijk alles leuk. Mm-hmm. En het kost soms meer energie dan andere dingen. Misschien is het moeilijkste als je... in de regio, ik heb de portefeuille regio, dat je verschillende petten op kunt hebben. En dat maakt het soms wel, soms kan het wel ingewikkeld zijn.
Voor iemand die in Hilversum luistert, welkom allemaal. Wat bedoelt u met verschillende petten op hebben? Leg eens uit.
Ja, dat moet je natuurlijk even uitleggen. Hè?
Ja.
In de regio, ik heb de portefeuille regio, dus dat doe ik voor Hilversum. Dus ik vertegenwoordig Hilversum in het algemeen bestuur van de regio. Daarnaast ben ik ook...
Van de regio Gooi en Vechtstreek.
Regio Gooi en Vechtstreek, ja. Daarnaast ben ik ook voorzitter van het portefeuillehouderoverleg van de wethouders jeugd en onderwijs van onze regio. Dus er zitten alle gemeentes in vertegenwoordigd. Ja. Maar ik ben ook wethouder onderwijs. Dus dat maakt dat je, als je voorzitter bent, ook je portefeuille meebrengt. En dat kan soms ingewikkeld zijn. Hm.
Dat je in 1 uur tijd 3 petten op hebt.
Nou, dat je de inhoud moet bewaken vanuit je Hilversumse positie. En tegelijkertijd orde in de vergadering moet bewaken. En dan ook nog AB-lid bent. Ja.
Ik heb eigenlijk een beetje het vermoeden dat je het wel vrij moeilijk vindt om in de raadsvergadering aan het woord te zijn. Omdat je daar dan zo'n wat weinig zelfverzekerde rol vervult. Je hakkelt nog alles. Dat je dan... heb ik het gevoel dat je dan niet echt het contact met de raad hebt. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Want dat noem je niet als dat zo moeilijk is.
Nee.
Terwijl ik zou denken, nou, dat is denk ik voor jou ongeveer wel een van de moeilijkste dingen die op je bordje liggen. Want die raad, ja, dan moet je toch natuurlijk echt af en toe wel wat zeggen, hè?
Nou, volgens mij praat ik heel regelmatig met de raad.
Ja, dat wel, maar niet, je hakkelt dan zo.
Niet
dat is
alleen in de raadsvergaderingen, maar ook in de commissievergaderingen. Ja. En ook dus het beeld wat je in de raad kunt hebben, en ik zal vast zeker af en toe hakkelen, dat neem je waar, dus dat zal zeker zo zijn.
Ja, nou ja, dat neem ik niet alleen waar. En hakkelen is niet zo erg, maar je maakt een weifelende indruk in het verband. Ja,
ja. Nou, dat kan ik niet bevestigen dat zo is. Maar ik spreek op meerdere momenten met raadsleden. Niet alleen in de raad. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk naar mijn gevoel hele vruchtbare gesprekken.
En je denkt dat je goed ligt in de raad als wethouder?
Ik denk dat ik heb moeten wennen aan deze raad in het eerste jaar. Maar we zijn nu intussen al bijna op de helft. En dat ik intussen een goede verstandhouding heb, maar wel natuurlijk eentje waarbij je altijd elkaar scherp houdt.
En wel dus progressie hoor, overigens hoor. Want ik vind dat je inderdaad de afgelopen, bijna 2 jaar, zeg maar wel Een jaar en negen maanden. Ik rond het af naar boven dan. Hè.
Ja.
Dat je een progressie hebt gemaakt in het omgaan met de raad. Hoor. Dus wat dat
nou,
betreft,
dankjewel. Dat vind ik toch aardig dat je dat zegt.
Ja, nee, maar dat hakkelende, dat was dus erger in het begin. Dus okay. Het sluit ook wel aan op wat je zegt. Mm. Namelijk dat je toch een beetje je plek gevonden lijkt te hebben. Zeg maar. Ja. Hoe is dat in het college?
Nou, wij hebben allemaal onze eigen rol en onze eigen bijdrage. En wij werken als team heel goed samen. Maar we houden elkaar ook scherp. Dus we zullen echt niet altijd alles met elkaar eens zijn.
Heb je daar een voorbeeld van?
Nou, het zou wel eens kunnen zijn dat je bijvoorbeeld op een onderdeel iemand het niet met je eens is. Als het gaat om een stevige investering of iets dergelijks. Ja. Dan moet je dat goed kunnen onderbouwen.
Oké, heb je nog suggesties eventueel voor raadsleden of collegeleden over hun functioneren? Of dat je zegt van nou, dat zou ietsje anders kunnen of dat zou ietsje leuker zijn of fijner zijn?
Nou, ik vind eigenlijk over het algemeen dat je gewoon goede gesprekken kunt hebben. Maar dat je ook elkaar kunt... ik vind met name het elkaar scherp houden, vind ik eigenlijk een hele goede zaak.
Okay.
Zowel in college als in de raad. En dat zie ik ook. Maar ik zie ook dat we met elkaar gezamenlijk de stad willen besturen. En dat ervaar ik ook. Dus in die zin zit er een mooi evenwicht in, denk ik.
Er is even een dingetje wat ik niet kan laten liggen.
Oh jee.
Ja, dat is in het begin van onze reeks is daar ook best wel veel over gesproken, hè, zou ik maar zeggen. En dat is dat je in Laren als wethouder op een gegeven moment er de brui aangegeven hebt. En er is nooit onthuld waarom dat zo was. Tot verbijstering natuurlijk eigenlijk van de gemeenteraad, denk ik, in Laren om te beginnen. Nou wil ik je niet gaan zeggen van... onthul dat nu. Want als je daar geen behoefte aan hebt, moet je vooral niet doen. Maar als je het wel wilt, dan is dit het moment natuurlijk om het wel te doen. In je brief daar schreef je zoiets als van... ik heb persoonlijk de balans opgemaakt. Hè. Daar kwam het een beetje op neer. En ik vind, ik stop ermee. En dat nog wel per direct. Hoe groot is de kans dat je dat gaat doen in het Hilversumse?
Ik wil even terugkomen op wat je zegt. Ik heb ook in mijn brief geschreven. Ja. Ik heb ten eerste gezegd dat het mijn persoonlijke afwegingen waren.
Ja, exact.
En dat ik mijn ambities niet langer kon verwezenlijken. Die twee dingen zijn belangrijk. Na 2,5 jaar overigens. Hè. Dus
ja,
dat is niet eventjes van, er zit iets tegen, dus hop.
Zo is het zeker niet
gegaan. Ik heb geen enkel idee dat hier zou kunnen spelen, eerlijk gezegd. Omdat ik al zei, we werken als team hartstikke goed samen. En dat geeft enorm veel energie. We hebben allemaal een enorme drive... Om mooie dingen te doen voor Hilversum. En het is mijn eigen stad waar ik geboren ben. Ik spreek altijd nog liever van mijn eigen dorp. Want zo ben ik ook opgevoed in die trant. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat dit een succes wordt. Samen met de anderen, samen met de raad, samen met het college. Dus geen enkele aanleiding om dat te denken.
Okay.
Ik kan je geruststellen. Of niet?
Dat we in ieder geval dat zwaard van Damocles boven ons hebben hangen in het Hilversumse. En wat er dan in Laren is gebeurd, het zal allemaal wel. Maar in Hilversum moeten we...
Dat is voor mijn gevoel al heel lang geleden.
Ja, natuurlijk. Maar goed, dat valt wel mee. Het is een paar jaar.
Kunt u iets vertellen? Ik kan mijn ambities niet waarmaken. Daar sla ik op aan. Kunt u iets onthullen over die ambities?
De ambities zijn eigenlijk voornamelijk gestoeld op wat je wil bereiken in deze ambtsperiode. Mm-hmm. En voor mij ligt dat vooral op het terrein van het onderwijs. Nou, u weet wat mijn portefeuille is. Mm-hmm. Daar valt heel veel te doen. We zijn ontzettend druk mee bezig. Ik heb onlangs de educatieve agenda door het college kunnen krijgen. Daar valt natuurlijk nog een... We moeten nog even naar de raad. Daar moet de raad ook nog zijn oordeel over geven. Dus daar zit een hele belangrijke ambitie. En ook bij op onderwijshuisvesting zijn er nodige dingen nog te doen. We zitten midden in het besluitvormingsproces.
Is dat onderwijshuisvesting of onderwijs en huisvesting? Onderwijshuisvesting.
Onderwijsbeleid, ja. Dat is één. Daarvoor is de educatieve agenda geschreven. Hm. En het integraal plan onderwijshuisvesting gaat over de scholen en wat er aan de scholen zou moeten gebeuren om ze duurzaam te maken en te houden. Hm. En mogelijk zelfs opnieuw te bouwen. Dat kan ook. Dus daar zit een grote ambitie om dat te realiseren. Want ja, zonder dak boven je hoofd op scholen kan je geen onderwijs geven.
Nee, dat begrijp ik, Jan.
Heel elementair.
Ja, om, op dit moment achterstanden. In het grijze verleden herinner ik mij wel dat er enorme achterstanden waren in, in het IAP. Hè, want daar hebben we het daar over. Ja. Het huisvestingsplan, zoals het heet, het integraal huisvestingsplan. Daar is toen heel erg hard aan gewerkt om dat weg te werken. En de vraag is dus, hebben we nu nog weer achterstanden of nog achterstanden?
We hebben een IAP afgesloten in 20.
Ja.
En we constateren nu dat er flink wat achterstanden zijn. Ja. En die gaan we nu met het nieuwe integraal huisvestingsplan oplossen. Daar is een planning voor. En dat betekent dat we in de komende 4 jaar 23 projecten gaan doen.
Nou herinner ik mij uit het verleden dat wat wij toen gedaan hadden in het Hilversumse, dat was best een behoorlijke puinhoop. Je krijgt van het ministerie van Onderwijs krijg je natuurlijk gewoon geld om je huisvesting te regelen. En wat heeft Hilversum toen gedaan? Ik zeg het even grofmazig. Die heeft eigenlijk dat geld in zijn eigen zak gestoken. En daardoor geld uitgegeven aan andere leuke dingen. Laat ik het maar even zo zeggen. Maar geen onderwijshuisvesting. Maar ja, die huisvesting die heeft dat geld natuurlijk vroeg of laat wel nodig. Dus er ontstonden onderhoudsachterstanden van je welste. Mm. En dat liep op een gegeven moment best wel flink in de papieren.
Hoe is dat nu? Als we kijken naar de besteding aan onderwijs... huisvestingsgelden versus wat er daarvoor van het ministerie verkregen wordt?
Ja, wat wij van het ministerie krijgen, dat is niet meer geoormerkt. Hè? Misschien is
nee,
dat wat
maar
je
ja,
bedoelt.
Goed, ja, geoormerkt is natuurlijk een vaktechnisch woord. Maar dat betekent, dan moet je dat geld echt aan besteden. En dat was het toen in belangrijke mate ook al niet. Maar het was wel bedoeld, je krijgt zoveel geld en dat is de bedoeling. Je moet het niet per se, maar het is wel de bedoeling dat je dat besteedt aan die onderwijshuisvesting. En als je dat dan niet doet, dan krijg je geen straf dat dat geld terug moet. Hè. Dat is bij geoormerkt geld het geval. Dus het moest niet terug. Maar ja, we hadden het al in Hilversum niet besteed. En dus kregen we wel onderwijsachterstanden van je welste. En toen kwamen we natuurlijk wel best wel geld tekort.
Ja, dat hoeft natuurlijk niet een directe relatie te zijn. Dus als je het geld niet besteedt, dan hoeft dat niet automatisch te betekenen dat je achterstanden krijgt.
Dat kan heel goed. Daar zou ik gerust op zijn, man. Want er is natuurlijk wel behoorlijk goed doorgerekend hoeveel die huisvesting kost. Hè. Die jongens op het ministerie zijn natuurlijk niet gek.
Nou, er zit een aandeel in het gemeentefonds, wat in principe, als je terugrekent, vanuitgaande van de periode dat er nog wel geoormerkt geld was en je indexeert dat, dan zou je op een bedrag kunnen uitkomen wat het ongeveer zou moeten zijn.
Plus dat wij in Hilversum natuurlijk best wel een vrij hoog percentage monumentale panden hebben voor het onderwijs. Ja. En die zijn natuurlijk juist extra duur, want in het verleden was het ook wel zo dat er wat geklaagd werd in het Hilversumse dat... Dat we kregen dan wel geld van het ministerie, via het gemeentefonds en uiteindelijk natuurlijk. Dat was eigenlijk gelet op de panden, de aard van de panden, was dat niet voldoende.
Ja, nou, de achterstanden zijn eigenlijk die er zijn. Die zijn veroorzaakt vooral door, want er was geld, stond geld klaar om het uit te geven aan onderwijshuisvesting. Maar dat komt vooral doordat planningen zijn aangepast. Doordat de systematiek van het IHP in de praktijk niet handig bleek. Dat we heel veel moesten schuiven met onderwijsruimtes, omdat we weinig onderwijsruimte hebben. En het Arena Park niet op de geplande periode klaar is. En ook omdat wij in huis wat minder mensen beschikbaar hadden en er veel mensen ook zijn vertrokken. Dus al met al, er zijn heel veel verschillende factoren.
Okay.
En Oekraïne, oorlog en corona, dat heeft allemaal meegespeeld. Minder beschikbaarheid van bouwmiddelen. Dus er zijn een heleboel factoren te noemen.
Je noemt terecht corona, want het is nog het laatste puntje.
Ja, nou ja, ik zit nog ook...
U popelt om een vraag te stellen,
nou,
volgens mij.
Nou ja, nee, om het even te plaatsen. Want het verhaal over onderwijshuisvesting en alle problematiek die daarmee samenhangt.
Ja.
Je zou maar hier wonen en je denkt, ja, kan mij dat nou schelen? Wat heeft het te maken met de bewoner, deze problematiek?
Nou, kijk, het is belangrijk voor de inwoner om te weten hoe het gemeentebestuur hiermee omgaat. En daarom is het belangrijk om een goed plan te hebben. En om in ieder geval onder ogen te zien wat er misgegaan is. Dus wij hebben eerst geëvalueerd en ook gekeken naar waar zit het nou in. En vervolgens zijn we een nieuw plan gaan maken. Samen met de onderwijsbesturen, dat moeten we niet vergeten. We hebben 13 grote onderwijsbesturen in Hilversum. En die praten natuurlijk met ons mee over hoe zij zelf denken over de projecten die we in de komende tijd op de lijst willen hebben.
Omdat het ongelooflijk veel geld kost.
Omdat het veel geld kost. Ja, zeker. Het kost heel veel geld. Maar en zij hebben natuurlijk belang dat ook hun projecten worden opgepakt. En dat is een hele puzzel om dat in de tijd te verdelen. En wat het eerst komt en daarna. En of het nieuwbouw moet worden of renovatie. En we gaan nu in ieder geval een plan maken voor de komende 4 jaar.
Ik heb nog even een puntje wat betreft die corona. Want toen is eigenlijk wel gebleken dat de luchtverversing in scholen dat te wensen overlaat. Dat is toch ook wel een punt van aandacht, denk ik.
Zeker, ja. Dat nemen we ook mee in het integraal huisvestingsplan.
Want hebben we nou op dit moment scholen waar dat zeg maar meer precair aan de orde is dan andere scholen?
Ja, dat hebben we zeker wel.
En dat zit wel in de prioriteitenkalender.
We hebben daar niet direct een taak in. Er komt trouwens ook een bericht over vanuit de BMW. Hè, als antwoord op vragen die gesteld zijn. Die nemen we ook mee bij de behandeling van het integraal huisvestingsplan. En er zit voor de gebouwen en onderwijsgebouwen die we gaan aanpakken. Zit daar in ieder geval een onderdeel frisse scholen in. Ja.
En de gymzalen, hoe gaat het daarmee op dit moment?
In welk opzicht?
Nou, daar hebben we natuurlijk in principe hebben we een vrij historisch tekort daaraan. Dat er weer gymzalen gebouwd moeten worden. En laatstelijk was er toch ergens, wat was dat ook alweer, het probleem?
Oh, Villa Vrolijk.
Ja, exact. Hoe is het daarmee afgelopen met Villa Vrolijk?
Nou, met Villa Vrolijk gaat het volgens mij aardig goed. Ze zijn flink aan het bouwen, aan het onderwijsgebouw. Ja. En ze hebben ook toestemming om een gymzaal te bouwen. Ja. Maar er staat nu op de plek waar wij denken dat die zou kunnen komen, ik ben voorzichtig, staat nu de tijdelijke onderwijshuisvesting van Villa Vrolijk.
Ja.
En we zijn nu eigenlijk aan het nadenken samen met de raad over wat de beste optie is om een in die gymzaalvoorziening te voorzien.
Maar er was ook een probleem, met het Villa Vrolijk, dat er een toezegging was gedaan van een soort met multifunctionaliteit. Herinner ik mij dat goed?
Ja, dat klopt.
En toen bleek later in een van de stuk dat toch eigenlijk wat min of meer wat afgezwakt te zijn. En daar won de raad zich wat over op. Kan je dat herinneren?
Nou, het is niet afgezwakt. Ja. Alleen zijn wij gaan zoeken. En dat heeft eigenlijk al een jarenlange historie. Dat komt ook allemaal in dat stuk terug. Want de voetbalvereniging Wasmeer.
Exact, daar mee te maken.
Die is daarmee bij betrokken geraakt al in 2021.
Uh-huh.
Omdat we toen al gezocht hebben naar iets om samen een oplossing te vinden, zodat Wasmeer als Villa Vrolijk gebruik van het zou kunnen maken. Dat is eigenlijk niet gelukt. En het is ook door de Welstandscommissie afgewezen. Nou, heel verhaal. Maar nu is er, even kijken, voor de zomer van vorig jaar is een motie ingediend met de vraag van ga nou eens kijken of er een mogelijkheid is om daar een gymzaal neer te zetten waar zowel de buurt gebruik van kan maken als sportvereniging.
Exact, dat was de problematiek.
Dat is er.
Ja, dat was de problematiek.
Ja. En nu zitten we eigenlijk, de informatie hebben we nu, die gaan we delen met de raad. En vervolgens gaat de raad daar zich over buigen, hoe we verder gaan in dit proces.
Laatste puntje wat betreft onderwijs. Hoe gaat het met het schoolzwemmen in het Hilversumse?
Nou, volgens mij gaat het behoorlijk goed, eerlijk gezegd. Ieder kind kan schoolzwemmen.
Ja, maar we kennen wel natuurlijk het probleem.
Ik bedoel, kan
maar
zwemmen.
Ja,
ik haal die twee door elkaar, want ik bedoel iets anders.
Ja. Kijk, wat ik natuurlijk wel een beetje bedoel, dat is dat je ziet dat bepaalde wijken, dat daar het schoolzwemmen toch wat minder door de ouders wordt gestimuleerd dan in andere wijken, laat ik het maar even zo zeggen. Ja. En dan is het over het algemeen de bedoeling in dit landje, dit waterrijke landje, dat de kinderen die dan niet, laat ik het maar noemen, privéles hebben gehad, hè, dat die dan in ieder geval als ze op school zitten, de lagere school, de basisschool moet je zeggen tegenwoordig, dat dan daar wordt gecorrigeerd en dat dan schoolzwemmen in het pakket zit, zodat die kinderen alsnog hun diploma kunnen halen, laat ik het maar even zo noemen. Ja. Hoe gaat het daarmee?
Nou, daar is onlangs een vraag ook over gesteld.
Ja.
De situatie is eigenlijk zo dat de scholen zelf daar niet bij de gemeente een beroep hebben gedaan op die mogelijkheid. De scholen. Maar los daarvan kan ieder kind in Hilversum beroep doen op allerlei regelingen. Heel precies weet ik ze niet uit mijn hoofd. Waardoor je wel financiële ondersteuning kan krijgen als dat nodig is om je kind te laten zwemmen. Dus daar is in voorzien.
Ja, maar dat schoolzwem vind ik toch een beetje een vaag antwoord. Want doen die scholen dat nou of doen ze dat nou niet?
Er is geen officieel schoolzwemmen in Hilversum.
En wat vind je daarvan als politiek zijnde, vind je daar wat van, toch?
Nou, ik zei al, omdat wij allerlei voorzieningen hebben, kan ieder kind zwemmen.
Ja.
Dus dat is een keuze die wij gemaakt hebben.
Ja, maar dan laat je er dus toch eigenlijk over, zeg maar, aan het natuurlijke krachtenveld. Want dan zeg je dus niet als gemeentebestuur, want namens het gemeentebestuur ga je daarover, van wij willen dat elk Hilversums kind gewoon kan leren zwemmen. Dat zeg je dan niet, want dan laat je het over aan ouders, aan scholen. Met een mate van terughoudendheid die best fors is. Want het wordt toch wel ingewikkeld om het dan aan te gaan vragen als je als ouder zijnde dat geld daar niet voor hebt. Hè, want daar komt het dan op neer.
En de wachttijden?
Exact, heb je dan ook nog problematiek mee. Wat is nou jullie beleid? Is het inderdaad, moet ik zeggen, Hilversum heeft een, laat ik het maar noemen, buitengemeen terughoudend beleid als het gaat over het stimuleren van school, van zwemmen, zwemlessen.
Eigenlijk hebben wij ervoor gekozen om de mogelijkheden te bieden aan ieder, aan de ouders.
Ja,
om
hun passief bieden.
Om hun kinderen te laten, je kan ook zeggen liberaal. Dus dat je vrij bent om je kind te laten zwemmen en dat je, als je het financieel niet rondkrijgt, dat er echt heel veel veel kleurige voorzieningen zijn om dat te doen.
Laatste vraag. Heb je cijfers over hoe dat gaat hier in Hilversum? Welke bevolkingsgroepen hun kinderen leren zwemmen? En hoeveel kinderen in Hilversum er zijn die gewoon niet leren zwemmen?
Die cijfers, dat is ook een vraag geweest uit die aantal vragen. Die cijfers hebben wij niet beschikbaar. Nee.
Vind je dat we die moeten hebben?
Ik vind dat op dit moment niet, omdat wij de indruk hebben. En er is geen signaal gekomen van de scholen dat zij schoolzwemmen willen. Dus daar gaan wij ook wel op af.
Uh-huh.
Dus ik heb niet de indruk dat er heel veel kinderen zijn die niet kunnen zwemmen.
Nee, maar
omdat
je hebt
ze
geen
de mogelijkheden.
Dus,
maar
dus,
ik heb geen cijfers.
Dus dat is een indruk die je.
Dat zijn cijfers. Ja.
We pakken iets heel anders.
Dat is goed.
De omgevingswet. Maar eerst een onderbreking.
Je luistert naar, en u luistert naar de podcast Hilversumse Politiek over Hilversumse Politiek met de wethouder Karin van Hunnik van Hart voor Hilversum. Frans, de lijst van 10, daar zijn we mee begonnen. We zitten bij.
We zitten nu bij 5 ongeveer.
Ongeveer.
Ongeveer. Okay. Kijk, het verloopt altijd weer anders als we willen, hè, natuurlijk. Of, nee, niet als we willen, maar als we van plan zijn. Ja. Ons speakbriefje is ook maar een speakbriefje. Niet meer dan dat, maar ook niet minder.
Ga door.
Want ik wilde net de omgevingswet aansnijden. Een belangrijke wet in dit land, waar veel uitstel over verkregen is en gedaan. Omdat de systemen niet op orde zouden zijn. En noem het allemaal maar op, ingewikkeld. Maar vanaf 1 januari jongsleden is de omgevingswet een feit.
Uh-huh.
En wie is er verantwoordelijk voor het invoeren van de omgevingswet in Hilversum?
Ik niet.
Niet?
Nee.
Maar nee. Toch wel, zeg maar, vergunningen. Bouwvergunningen, die vallen daar ook in belangrijke mate onder.
Ja, die hebben zeker te maken met
dus,
omgevingswet.
Dus je hebt er wel veel mee te maken. Ja. En volgens mij ben je ook de vertegenwoordiger van Hilversum in het AB, het Algemeen Bestuur, van de OFGV.
Ja.
En die gaat wel degelijk over de uitvoering van de omgevingswet.
Deels.
Nou, toch grotendeels zou ik bijna durven zeggen. Overigens, als je vindt dat je niet verantwoordelijk bent voor die omgevingswet, is het natuurlijk in eerste instantie de vraag wie dan wel in Hilversum?
Nou, je zei, ik luisterde goed, dat ik verantwoordelijk ben voor de invoering van de omgevingswet. Dat ben ik niet hoor.
Nee maar uiteindelijk politiek toch wel.
Ik ben verantwoordelijk voor de uitvoering van de omgevingswet.
En wie is dan verantwoordelijk voor die invoering?
Dat is, wie is daar verantwoordelijk voor? Ja. Ik denk dat de ambtelijke organisatie hem invoert.
Ja, maar daar ben jij verantwoordelijk voor, hè? Als wethouder.
En uiteindelijk zou ik er natuurlijk op aanspreekbaar zijn voor dat deel waar ik verantwoordelijk voor ben. Als het gaat over de uitvoering van de omgevingswet, de toepassing van de omgevingswet.
Ja, nou ja, goed.
En de wet wordt natuurlijk ingevoerd, landelijk ingevoerd.
Het is natuurlijk een belangrijk ICT-verhaal. En dat valt natuurlijk onder een andere wethouder. Maar uiteindelijk, ben jij degene die verantwoordelijk is.
De wet wordt landelijk ingevoerd. Daar ben ik niet van.
Maar uiteindelijk ben je wel verantwoordelijk toch voor hoe dat zich performt. Laat ik het
voor
maar
de uitvoering.
In slecht Nederlands.
Is dat niet gek eigenlijk, dat de kanalen niet helder zijn?
Volgens mij zijn die kanalen uiterst helder.
Nou ja, omdat je zegt van ik weet het niet precies hoe het zit.
Nee, ik zat even te denken, maar het is natuurlijk een wet, dus die wordt landelijk ingevoerd. Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel simpel. En de gemeentes voeren hem uit. En ik zit op het stukje uitvoering als het gaat om de vergunningen. Dus zeg maar het proces van hoe een vergunning wordt verleend, een omgevingsvergunning wordt verleend, voor de helderheid.
Kijk, die omgevingswet, die zit natuurlijk ook in veel ICT-systemen, dat weet ik ook wel. En die zijn ook landelijk, was daar gedoe over, of die systemen wel op orde waren.
Ja.
Maar uiteindelijk draaien ze natuurlijk, voor het Hilversumse binnen het OFGV-verhaal, hè? En de OFGV, dat is dus een gezamenlijke club die gevestigd is in Lelystad.
Maar dat gaat over de omgeving.
Die gaat over de bouwvergunningen.
Hou het begrijpelijk.
En dergelijke. Ja, dus dat soort dingen. Dus uiteindelijk denk ik dan toch dat je het meest verantwoordelijk bent in Hilversum voor die invoering van...
Nee, want het is natuurlijk iets van ruimtelijke ordening.
Ja.
En dat gaat veel verder dan vergunningen.
Ja, dat is waar, dat is waar.
En de omgevingsdienst gaat echt over milieutaken.
Maar ook over bouwtaken.
Ja, dat is maar deels het geval. Het gaat echt over milieutaken die wij beleggen bij de omgevingsdienst.
Maar je bent wel degene die namens Hilversum bij de omgevingsdienst.
Zeker. Dus ik zit in het algemeen bestuur.
Ook langs die weg zit de verantwoordelijkheid bij jou.
Daar ben
als wethouder,
ik. Ik zit in het AB van de omgevingsdienst. Ja, absoluut.
Daar geen twijfel over. Maar dan toch de vraag even los van die verantwoordelijkheid. Hè, want daar hebben we dan wel genoeg over gehad. Hoe gaat het ermee? Gaat het in het Hilversumse goed met implementatie, zoals we dat zo mooi noemen, hè, van die omgevingswet?
Ja. Nou, we zijn eigenlijk net begonnen.
Ja.
Dus het is nog heel vroeg dag om daar iets over te zeggen. Ja. We waren er goed op voorbereid.
Ja.
Want we hebben ook de tijd gehad om ons daarop voor te bereiden, omdat het ook steeds werd uitgesteld. En ambtenaren zijn daar heel druk mee om allerlei processen in te voeren die te maken hebben met de uitvoering van de omgevingswet. Dus eigenlijk zitten wij volgens mij op koers.
Op koers.
Maar ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die hun bouwvergunningen hebben aangevraagd voor 1 januari.
Ja.
Omdat die volgens het oude stramien hun vergunning wilden aanvragen. En nu zitten we eigenlijk te wachten, wil ik niet zeggen. Maar het is wel het is een nieuw proces. Dus dat is op zich wel... ik ben wel benieuwd hoe dat allemaal gaat. Ja.
Ja, nou ja, goed. We horen er op dit moment weinig van, hè? Landelijk ook gezien. Hè? Want er is de testtijd natuurlijk heel veel gewaarschuwd en geroepen van het kan niet en het moet uitgesteld worden.
Ja,
minister De Jonge die was verantwoordelijk en die drukte dat maar door. Hè? Dat soort dingen werden dan genoemd. En inmiddels zijn we natuurlijk, laat ik het maar noemen, anderhalve maand op streek. Mm-hmm. En ik moet wel zeggen, ik heb nog niet in de media opgepikt dat het verkeerd loopt. Maar misschien letten ze daar niet goed op.
Valt misschien toch mee, hè?
Ik weet het niet. Dan zou ik toch wel heel graag willen horen dat het wel goed gaat, hè? Ik zou dan, als ik minister was geweest, zou ik dan nu zeggen van, nou, dan wordt nu wel tijd voor mij om te zeggen, zie je wel hoe goed ik het gedaan heb. Maar ja, goed, wie ben ik? In ieder geval niet de minister.
Ja, het heeft ook even de tijd nodig, denk ik.
Hebben we nog een belangrijk deel in je portefeuille? Dat is de handhaving.
Ja.
De handhaving. En dan hebben we het bijvoorbeeld over, eenvoudige dingetjes op straat, zeg maar. Hè? Overhangend groen, het parkeren in voortuinen wat niet mag. Het niet voldoen aan de APV, hè, de Algemene Verordening, om het maar even zo te noemen. Hoe gaat het daarmee? Wij hebben een contact gehad, niet zo lang, een jaar geleden inmiddels, over een van de aanhangertje wat hier vlakbij het melkpad stond. Kan je nog herinneren?
Oh, okay.
En dat duurde maar voordat dat ding eindelijk weg was. En zo.
Dat was
bij jou in de buurt. Ja, nee, en, maar ik was niet de enige die daar alert op was. Want ik heb toen de wethouder inderdaad daarvoor benaderd.
Ja.
Maar dat ding, dat stond er maar en stond er maar. Mm-hmm. En uiteindelijk is hij dan toch eindelijk een keertje weggehaald nadat een gemeenteraadslid zich er ook weer tegenaan had bemoeid.
Mm-hmm.
Maar ik kreeg toen niet de indruk dat het handhavingsapparaat, ik kreeg de indruk dat dat voor verbetering vatbaar was. Het marcheren van dat handhavingsapparaat. Dat heb ik je toen ook geschreven.
Ik kan me wel herinneren. Nou, ik hoor dit soort dingen ook wel eens in, want wij hebben een wijkspreekuur. Wat ik overigens ontzettend leuk vind. Daar komen mensen uit de buurt, die komen op locatie in Noordwest. Onlangs waren we in de bibliotheek.
Ja, dat is hier in de buurt, hè? Rondom het gemeentehuis. Hè?
Dus wij nodigen iedere keer de inwoners uit om te komen met dingen die ze dwars zitten.
Ja, want je bent wethouder van Noordwest.
Wijkwethouder van Noordwest. Wij ik ben ook wethouder van wijken en buurten.
Ja, komen we zo op.
Dus daar zit een dubbeling in.
Ja.
Natuurlijk zijn er altijd dingen waar mensen ontevreden over zijn. Daarmee wil ik het niet bagatelliseren. We zijn ook de laatste periode heel druk geweest met een nieuw uitvoeringsplan. Handhavingsuitvoeringsplan. Dat is nog niet door naar de raad. Maar daarin wordt wel een heel nieuw plan gemaakt met prioriteiten van waar nu meer accent op moet komen.
Als ligt het gaat dus een om uitvoering. Tipje van de sluier op. Welke prioriteiten gaan we krijgen?
Nou, wat heel belangrijk is de jeugdboa. Dat staat ook in het coalitieakkoord. Ja. Dat we vinden het heel belangrijk om
de jeugdboa.
Ja. Om die op sterkte, op kracht te krijgen. En ja, het punt is vooral eigenlijk dat je onvoldoende mensen kunt krijgen om, gelet op de arbeidsmarkt, om je korps, zeg maar, van handhavers op peil te hebben. En dat gaat nu wel de goede kant op. Sinds januari hebben we een aantal mensen binnen kunnen halen.
En die jeugdboa, wat moet die gaan doen? Want dat doet mij eerder denken aan preventief bezig zijn met jongeren, zodat ze niet het verkeerde pad op gaan.
Het heeft zeker een preventief component. Het heeft
alles te maken met, zeg maar, criminaliteit, veiligheid. Laten we het maar even in die hoek.
Maar vooral in de preventieve sfeer.
Aanspreken
op straat, van wat doe je hier?
Is dat een soort leeftijdsgenoot? Is dat een leeftijdsgenoot? Of is dat iemand die...
Een jeugdboa? Ja. Nou, dat wisselt heel erg. Ja, we hebben wel jongeren, dus maar ook meer senioren.
Dat
is denk ik ook juist goed om wat diversiteit erin te hebben. Ja, maar zeker ook jongeren, hoor. Er zitten flink wat jongere boa's ook tussen. Ja.
En wanneer komt dat stuk inderdaad?
Dat kan ik nu niet zeggen wanneer dat wordt. Moeten we nog even... We zijn met de voorbereidingen bezig. Dat weet ik echt eerlijk gezegd niet.
Oké. Wat zijn nog meer prioriteiten op dat vlak?
Qua handhaving?
Ja, qua handhaving.
We zijn bezig met een alcohol. Om daar op toe te zien. En verder gewoon het reguliere werk van de handhavers. Dat moet gewoon goed zijn. En in de wijken.
En het parkeren, hoe gaat het daar dan mee? Daar ga je niet over.
Dat doet parkeerservice, daar ga ik niet over.
Nee, dat zit bij verkeer, hè?
Ja.
Ja. Oké. Dan kom ik toch op een ander dingetje. Dat heeft daar wel mee te maken, maar dat heeft ook te maken met portefeuille P&O. Want dat is ook een portefeuille onderdeel van, van Karin van Hunnik.
Personeel en organisatie?
Personeel en organisatie.
Ja.
En nou, ik zal het eerst even inleiden. Want kijk, we hebben een tijdje geleden hebben in de raad, nou eigenlijk de laatste raad zo'n beetje, gedoe gehad over zeg maar die parkeerverordening. Hè, en dat kostte dan allemaal uiteindelijk. Die tarieven die vielen tegen, hè, en dat moest gerepareerd worden. Daar weet je wel wat van en zo. En dat hadden we dus allemaal niet gezien. Zowel het college niet, als de ambtenaren niet, als de raadsleden niet. En toen werden we vanaf 1 januari in Hilversum overvallen door met name in het centrum, de binnenring en zo, dat soort dingen. Enorme tariefsverhogingen. En die zijn inmiddels dan zo'n beetje teruggedraaid. Maar dat leidde wel tot de vraag van ja, maar hoe is het nou in godsnaam toch mogelijk geweest dat we dat met z'n allen collectief dus niet gezien hebben? Want je zou toch mogen verwachten, eerlijk gezegd, dat ergens in die zorgvuldige voorbereiding van die ambtelijke stukken, et cetera, en het bekijken van die stukken natuurlijk door het college, hè, dat daar dan toch opvalt. Dan dagen later natuurlijk dat ook nog een keertje door die raad moet, want die raadstukken die moeten die stukken natuurlijk ook zorgvuldig lezen. Wat is de vraag? De vraag is natuurlijk, hoe is dat gegaan in de zin van de vraag is een beetje van de kwaliteit van dat document liet te wensen over. En nou de vraag, welke criteria hanteerden wij nou eigenlijk voor het het personeelsbeleid als het gaat om het schrijven van stukken?
Poeh, dat was een lange inleiding.
Ja. Maar dat was ook om de noodzaak aan te tonen, ik hoop dat dat een beetje gelukt is, dat toch wel een prangend punt is.
Ja, nou, we hebben natuurlijk met z'n allen daar op teruggekeken als iets waar we buitengewoon ongelukkig mee zijn.
Ja.
Hè, op alle niveaus. Iedereen heeft gezegd van nou, dit had anders gemoeten. De raad heeft het gezegd, het college heeft het gezegd, de wethouder natuurlijk ook. Dit zijn de risico's die je kunt lopen in een proces. En ook al doe je het nog zo zorgvuldig en ook al huur je nog zulke deskundige mensen in, het kan zijn dat je misschien te weinig oog hebt gehad voor de lokale situatie.
Is dat nou niet een beetje te gemakkelijk? Want laat ik het anders formuleren. Ja. Dan maak ik het wat bouder. De indruk, in ieder geval bij mij, maar niet alleen bij mij, kan ik wel zeggen, maar die is toch dat de kwaliteit van de raadstukken de afgelopen jaren toch wat minder is geworden dan het voorheen was. En dat uit zich onder andere veel wollige praat, op het communicatieve vlak, laat ik het maar even zo zeggen, met beeldvorming en prachtige teksten. Ja. Door marketingmensen bijna geformuleerd, om het maar even zo te noemen. En daarmee wordt de inhoud waar het dan werkelijk om gaat verwaarloosd. En we kennen allemaal het spanningsveld tussen vorm en inhoud. Maar de balans lijkt een beetje doorgeslagen te zijn richting vorm en dus weg van de inhoud. En dan wil ik natuurlijk niet pleiten voor alleen maar aandacht voor de inhoud en de vorm volkomen vergeten. Daarom heb ik het ook over balans. Mm. Maar de balans lijkt wat door te slaan dus in de richting van vorm.
Dat is uw indruk in ieder geval.
Dat is de indruk. En de vraag is natuurlijk, wat is het beleid aangaande het leren aan het ambtelijk apparaat, wat de kwaliteit van de stukken moet zijn? Want uiteindelijk is het natuurlijk zo dat het college de verantwoordelijke is voor de kwaliteit van de door het ambtelijk apparaat aangeleverde stukken.
Ja, nee, maar dat klopt. Wij zijn natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijk. Ik denk dan wel eens van, is er beeld van de hoeveelheid, de massaliteit, de hoeveelheid van besluiten, stukken die gezien moeten worden. Het is gigantisch wat we met z'n allen moeten verstouwen. En wij hebben genoeg. Je zou moeten concluderen dat wij genoeg poortjes hebben om door te gaan voordat een stuk op de collegetafel beland. Ja. Dat is in het principe wel zo. De organisatie is daar heel erg goed op ingericht. Maar het kan natuurlijk wel gebeuren dat er iets misgaat. En dat is hier gebeurd. Daar wint ik geen doekjes om. Daar winnen we met z'n allen geen doekjes om. En het is ook een reden om nog eens heel kritisch te kijken naar het proces wat we met z'n allen doorlopen. En uiteraard wordt er gestreefd naar de juiste kwaliteit die we in huis halen of die we soms moeten inhuren. Dat gebeurt natuurlijk ook. Daar wordt echt heel erg op toegezien en eigenlijk door dit voorval des te meer. En meer kan ik er eigenlijk ook niet over zeggen, want dit is gewoon de stand van zaken zoals die is.
Het hoofdstuk over zitten bij P&O, personeel en organisatie. Ik woon in Hilversum.
Ja.
En ik kom steeds meer Hilversummers tegen die op een of andere manier bij de gemeente werken of een relatie hebben, arbeidstechnisch bij de gemeente. Mm. En steeds meer mensen geven dan ook de kans om een soort kijkje te krijgen in de keuken van hoe werkt dat dan? Ja. En de indruk die ontstaat is dat er meer mensen zijn bijgekomen de afgelopen jaren. Dat neem ik aan dat dat zo is. Maar dat op een gegeven moment er zoveel mensen zijn dat niemand meer precies weet wie nou waar verantwoordelijk voor is. Dat mensen niet eens weten wie hun eigen baas is, bij wijze van spreken. Dat is of weer gewisseld, of er zit weer een laag tussen. Is dat een beeld wat u een beetje herkent? Wat dat kan? Meer mensen erbij bijvoorbeeld? Is het drukker geworden? Meer mensen?
Ik herken het beeld niet, want er komen mensen binnen, maar er gaan ook weer mensen weg.
Ja, maar blijft het aantal?
En er veranderen mensen van positie. Dus wat je ziet is dat in de organisatie wel mensen van de ene plek naar de andere gaan. Dat vinden wij overigens fijn, want dan hou je toch je mensen in de organisatie. Ik heb niet het idee dat er heel veel meer mensen zijn, maar ik kan me wel voorstellen dat het feit dat er zoveel gewisseld wordt van mensen, dat er zoveel mensen ook voor inhuur, ik noem het net al, dat het wel eens ingewikkeld maakt van met wie heb ik nu te maken. We hebben onlangs overigens een medewerkersonderzoek laten doen. En daaruit blijkt wel dat mensen echt tevreden zijn met hun positie en hun plek. En dat ze ook juist heel erg blij zijn en vooral hun energie halen uit het werken in hun team. Dus ze werken heel erg in hun team samen en zijn daar ook tevreden over. En dat vond ik wel belangrijk om te weten. Want van je team moet je het hebben. En ook als het gaat over uitwisseling van kennis. Mm-hmm. En ook verder komen en mooie stukken maken. Hè, want daar hadden we het net even over. Dan is het heel belangrijk om daar je veilig te voelen, zeg maar. En daar je werk te kunnen doen. En daar zijn mensen echt heel tevreden over.
Nou, dat is fijn om te horen.
Ja, dat dus ik hoor dat trouwens ook van stagiaires, die BOA-stagiaires.
Ja.
Die zeggen, wij zijn heel erg blij met het werk wat we hier kunnen doen. Okay. We hebben zo'n goede tijd gehad. En dat is voor ons belangrijk. En voor mij ook. Want dan zijn zij weer ambassadeurs voor anderen die in hun werkveld zijn.
Het is heel fijn
zijn
om te horen. Dat de personele tevredenheid van het Hilversumse apparaat, ambtelijk apparaat, dat dus goed is.
Er zijn natuurlijk altijd mensen die niet tevreden zijn, maar die heb je
altijd,
overal.
Nee, maar als daar een onderzoek naar gedaan is en er wordt net naar gerefereerd, dan wil ik dat natuurlijk van harte geloven. Mm. Want een individu, daar kan je natuurlijk nooit op sturen, dat is logisch. Niet als het positief is, maar ook niet als het negatief is.
We proberen wel iedereen erbij te houden.
Je moet wel het grondige cijfermateriaal natuurlijk kennen van de totale massa, om maar zo te noemen. Dan net eventjes werd gezegd, we hebben heel veel stukken. Ja, we hebben ook natuurlijk wel als Hilversum zijnde heel veel hooi op de vork genomen.
Ja,
hè, met al die
veel ambities.
Die enorme ambities. Ja, ja. Dat vraagt natuurlijk ook om druk. Hè. Wat natuurlijk ook wel een beetje uitgemond is in dit verhaal. Want we zitten hier nu pas in februari, maar we hadden al veel eerder de afspraak. En,
Karin
van Hunnik is de tweede wethouder. Die heeft gevraagd aan ons van, kan het alsjeblieft eventjes wat later? Want ik ben o zo druk met allerlei zaken.
Nou ja,
oké, vooruit, dat moet er maar.
Ja. Dan, maar hier zitten we wel.
Ja, daarom, dat is gelukt. En dan toch een andere vraag. Die is,
waar zijn we in de lijst, Frans?
We gaan nu door naar... Ik moet vraag. Even kijken, even zien. Want ik,
je print is uitgevallen.
Nee, mijn bril is niet zo goed en mijn ogen ook niet.
Jammer.
Vraag 7.
Ja.
Zijn er nog politieke onderwerpen die je nu wil bespreken daar? Is daar nu het podium voor?
Jeetje.
Ja, want we hebben de kriskras zijn we door de portefeuille gegaan natuurlijk. Maar misschien ligt er zelf iets op je bordje waarvan je zegt, nou, dit wil ik even kwijt. Nou, dat kan dan nu.
Nou, ik zit er nu natuurlijk middenin, dus ik ben er vol van. Ik ben ontzettend blij met de samenwerking die we hebben met de partners in het veld als het gaat om de educatieve agenda. Dus het educatieve land, dus het veld, het werkveld. Daar steken we echt boven andere gemeentes
uit.
Scherp
dat is aan, want dat gaat onze luisteraar bedoel ik niet goed begrijpen.
Als het gaat.
Het educatieve veld, wat mogen dat zijn?
Nou, dat zijn in ieder geval onze kinderopvang in de stad.
Ja.
En dat vraagt om heel veel samenwerking, anders werkt het namelijk niet, als je niet samenwerkt met scholen.
Ja, oké. Okay.
En andere organisaties als bijvoorbeeld de GGD.
Hebben we het dan ook over buitenschoolse opvang?
Buitenschoolse opvang.
En wat is de GGD-component in dit verband?
Nou, die heeft daar ook een aandeel in. Want de GGD die signaleert al heel vroeg op het consultatiebureau of kinderen leerachterstanden hebben.
Ja.
En die hebben daar dus een rol in. En die praat ook mee in dit verband. Dus ik ben daar ontzettend trots op. Ik merk ook dat eigenlijk een van de belangrijkste opbrengsten van die educatieve agenda en de overleggen die we daaraan verbinden is dat die samenwerking echt optimaal is. En daarom gaat het in Hilversum op dat punt behoorlijk goed.
Oké, en die GGD die signaleert dan dingen, hoe heet dat nou ook alweer, spreekvaardigheid, daar hebben we een mooi woord voor.
Laaggeletterdheid of taalachterstand?
Nee,
of?
Dat bedoel ik niet.
Wat dan?
Dat beroep dat je kan spreken.
Logopedie.
Logopedie. Mm-hmm. Ja. Dat is ook een onderwerp dan toch in dit verband? Of heb ik dat fout?
Dat zit er weer net een beetje tegenaan. Ja. Maar we hebben wel in Hilversum een voorziening.
Want dat is wel een punt van orde tegenwoordig, heb ik begrepen, in dit land. Dat we, zeg maar, die vroeg kinderen natuurlijk, die dat nodig hebben, logopedie gaan geven. Want dat heeft natuurlijk voor de rest van hun hele ontwikkeling en dus in feite de rest van hun leven heeft dat best wel forse consequenties. Aandacht voor logopedie.
Ja, aandacht voor taal.
Aandacht voor taal.
En lezen taalvaardigheid, dat is wel een van de speerpunten.
Leesvaardigheid.
Ook uit de educatieve agenda.
Ja, exact.
Is dat antwoord op de vraag?
Ja, dat denk ik wel.
Als ik dan nog iets mag zeggen.
Ja, natuurlijk, graag.
Wat ontzettend belangrijk is om die taalvaardigheid te bevorderen, is de ouderbetrokkenheid. Dat ouders weer gaan voorlezen. Dat ze dat iedere dag
heel
doen.
Ja, heel goed. Dat ze dat zelf doen. En dat ze kinderen leren dat lezen leuk is.
Ja.
Ja, dat soort dingen. Ja. Oké. Okay. Waarvan akte? Ja, dan zijn we aan de laatste paar vragen toe. Staat er nog een olifant ergens in de Kamer, in de Hilversumse politiek, een onderwerp waarvan je vindt zoveel als, nou, daar moesten we eigenlijk eens met elkaar over van gedachten wisselen indringend. En dat gebeurt niet of niet voldoende.
Ik weet niet of u een roze olifant heeft gezien, ik niet.
Maar je hoeft niet roze te zijn.
Nee, hoeft niet
roze
te zijn.
Volgens mij kunnen wij in Hilversum overal over praten, als we dat willen. Dus ik...
Wat grappig,
ik zie
dat al die wethouders dat maar niet zien.
Nee.
Al die fractievoorzitters wel, et cetera.
Ja.
Dan wil je vast en zeker ook geen steentje in de vijver gooien. Die is hier vlak achter, dus dat is heel makkelijk.
Dat kan je vaak in je bureau bij. Ik heb hier een steentje in de vijver gegooid,
maar spreekwoordelijk. Iets naast.
Nee, ik ben een tevreden wethouder.
Heel tevreden over alles. Ook dat
jammer,
niet.
Het hoeft niet. Doe maar.
Het hoeft niet, maar het zou toch wel leuk zijn. Het zou leuk zijn geweest.
Ik kan me voorstellen als ik wethouder zou zijn. Nou, nee, dat kan ik me niet voorstellen. Maar stel dat je dan op een gegeven moment ook iets krijgt van pot van die Andoosje. Nou, ik hier toch zit.
Ja. Nou, de burgemeester wilde een steentje in de vijver gooien. Die zei, want ik vind dat we toch meer aandacht moeten hebben aan verbinding. Want iedereen leeft in zijn eigen bubbel, zei hij. Dat was toch wel een vrij zinvol, steentje.
Dat is een mooie uitspraak.
Ja,
dat wil ik natuurlijk ook. Maar ik ga niet hetzelfde steentje
gooien. Zou je niet iets willen hebben, bijvoorbeeld, dat je vindt dat sportbeoefening in Hilversum aandacht behoeft?
Misschien
meer.
Zou ik wel iets willen noemen.
Doe maar wat.
Is de tijd?
Ja?
En dat is dat dus onderwijsbesturen, die hebben allemaal hele grote belangen.
Ja, exact.
In de stad. En we zien dat sommige scholen die groeien en andere worden kleiner. En we hebben het eigenlijk heel erg nodig in Hilversum dat de onderwijsbesturen solidariteit voelen.
Oh, dat is een leuke.
Daarin met elkaar echt het. Ze voeren al heel veel gesprekken samen. Ja. Maar op deze punten zou ik heel graag nog met ze verder praten. En vooral vanuit de verbinding. Noem ik het woord weer?
Ja, dat is een hele goeie.
Vanuit die gedachte zou ik. Ja. Ja, ik hoop dat we daarin verder gaan komen.
Het is heel goed dat je dat zegt.
We zijn al een heel eind op weg, hoor.
Ik kan je een stukje geschiedenis vertellen. Want in het grijze verleden...
Oh, maar kort,
jawel, maar dan schrijven we 2010 of één daarvoor zelfs. Was er een van die onderwijsorganisaties... die had nogal een grote mond.
Oh ja?
En die had hele goede lijntjes richting het ambtenarenapparaat enzovoorts. En wat kreeg die voor elkaar? Die kreeg dus voor elkaar dat de achterstanden... zeg maar qua onderhoud en zo van haar scholen... dat die zeg maar het beste werden weggewerkt... ten koste natuurlijk van andere scholen. Mm. Omdat die zeg maar, zeg maar zich goed naar voren wist te ellebogen. Ja,
dat gebeurt hier niet.
Maar desalniettemin, er mag wel wat meer onderlinge solidariteit zijn, toch?
Nou, in het onderwijs...
tussen de onderwijsorganisaties. Ja,
maar ik vind wel dat ze... Ze willen het wel heel graag, maar het lukt nog niet altijd.
Nee, nou ja, goed.
Dat is okay. En ik wil het heel graag.
Maar het is dus,
ik wil het heel graag.
Dat is dan mijn boodschap. Het is dus in het grijze verleden heel erg geweest. En dat is al een stukje minder.
Dan zie je toch dat we
vooruitgang
boeken,
geboekt. Hè? Ja, oké. Okay, ja, dus dat valt mee. Maar er vallen nog stappen te zetten. Oké. Okay. Ja. Dan het laatste zo'n beetje. Durf je nog een politieke voorspelling te doen?
Een politieke voorspelling.
Nou, aangaande Hilversum natuurlijk. Hè? Want het gaat niet over de vraag of de kabinetsformatie gaat lukken. Ja, dan wel nee. Hè? Die voorspelling die vinden we niet interessant.
Nee, dat lijkt
hier
me
in dit
moment
forum.
Niet.
Hilversum.
Hilversum voorspelling.
Ik hoop eigenlijk dat we zo met elkaar door kunnen. Ja, ik vind dat eigenlijk ook de uitgangspunten uit het coalitieakkoord heel mooi en opbouwend. Ja. Dus ik vind dat een hele goede basis om met elkaar verder te komen.
En de voorspelling is dat het ook gaat lukken?
Die voorspelling durf ik wel te doen, ja.
Je durft te zeggen, dit college gaat de rit uitzitten zonder verdere grote problemen, laat ik het maar even zo zeggen.
Ja, je kan nooit voorspellen of er dingen op je afkomen.
Nee.
Maar zoals we nu met elkaar werken, raad, college...
Alle wethouders blijven zitten.
Ik vind eigenlijk dat... ik heb geen enkele aanleiding om te denken dat we het niet zouden halen. Nee, ik
geen
ben er positief
aanleiding.
Over.
Oké, okay, nou, dat klinkt goed. Dus de voorspelling is dat alles verder zeg maar op rolletjes gaat verlopen. In Hilversum.
Alles blijft zoals het is.
Politiek, maar het is niet. Het gaat op rolletjes verlopen.
Het zou best wel zo'n hobbeltje zijn.
Natuurlijk, maar in principe gaat het voorspoedig.
Ja.
En ook de Hilversumse financiën.
Nou, we zullen best wel even op moeten letten.
Ja, oké.
De komende tijd, hoor.
Nou, dat was
zoals alle andere gemeentes.
Ja, zoals alle andere. Want dat is natuurlijk het bekende ravijnjaar, 2026, meen ik.
Ja.
Maar goed, dat zullen we wel zien in de begrotingsbesprekingen... die natuurlijk, zeg maar, aanstaande zijn voor het komend jaar. Dit was de podcast, wat mij betreft.
Dit was de podcast, deze aflevering 14, zei jij Frans in het begin. Hilversumse politiek. Dank u wel, mevrouw Van Hunnik, wethouder van de partij Hart voor Hilversum. Dank je wel, Frans. Fijn dat we hier mochten zijn. Wat mij betreft, mijn naam is Willem Davids. Tot de volgende keer.